Goedemiddag gemeente, broeders en zusters, jongelui en kinderen, gasten in ons midden en luisteraars thuis of degene die op een later moment deze dienst beluisteren, hartelijk welkom in deze dienst. In deze dienst gaat voor dominee Griffioen uit Eemdijk. We lezen uit de Bijbel in deze middagdienst 1 Koningen 16 vers 29 tot en met hoofdstuk 17 vers 1. Het thema van deze dienst is Elia de profeet. Nogmaals een herinnering aan het bezinningsuur, aankomende woensdagavond, 18 september, om 8 uur. En een kleine correctie van vanmorgen, wat betreft de kerkproeverij. Ik had gezegd, verwezen naar de zondagsbrief van volgende week, maar het is de zondagsbrief van vorige week. Dus daar staat de extra informatie op. Collecte. Er worden twee collectes gehouden voor de slotzang. De eerste collecte is voor de kerk. De tweede collecte is voor de kerkelijke kas, de emeritiekas. En de derde collecte is bij de uitgang is voor het bouwfonds. Laten we nu gaan zingen de psalm die een deel van onze kinderen op school hebben geleerd. En dat is psalm 8, vers 9. De kerkraad wenst u en jou een rijk gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde uit niets heeft gemaakt, die trouw houdt, eeuwig leeft en nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. Van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten we met elkaar gaan zingen, gemeente, psalm 97, en daarvan het eerste en vierde vers. Psalm 97, vers 1 en 4. Met de kerk van alle tijden en alle plaatsen doen we nu met elkaar belijdenis van ons christelijk geloof. En aansluitend zingen we met elkaar Psalm 106, vers 2 en vers 4. En ik wil u en jullie uitnodigen om in uw hart met mij mee te spreken, mee te zeggen. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald in de hel. Op de derde dag weer is opgestaan uit de dood, opgevaren naar de hemel waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. Voor de gemeente de schriften openen willen we bidden of de Heere ons hart wil openen voor zijn woord. En of zijn woord ook open gaat voor ons hart. Hè? Dat is altijd een wisselwerking. We moeten het woord van God begrijpen en we moeten er ook, ja, laat me gewoon eerlijk zeggen, een heilige zin in krijgen. Om dat woord van God te verstaan, om dat woord van God ook te laten doordringen in ons hart. Kunnen we zelf niet maken. Dat moet God zelf geven. En daarom wil ik ook heel graag bidden voordat we de schriften openen. En we willen bidden voor elkaar. Er zijn mensen die het moeilijk hebben. Vaak weet je het ook niet van elkaar. Soms wel, maar soms ook niet. Laten we elkaar opdragen aan de Heer. Mensen die het moeilijk hebben. Mensen waarvan we het weten. Soms dat weten we het ook niet eens. Elkaar opdragen. Ik wil ook danken. Danken dat afgelopen week aan de TUA gevierd mocht worden dat de universiteit 125 jaar bestaat. Dat is gevierd met elkaar en mogen ook dankbaar voor zijn. Ik heb er zelf gestudeerd, dat zal niemand verbazen. Goede tijd gehad en willen de Heere God danken voor al het goede dat hij in Apeldoorn geeft. Laten we bidden. Heere Almachtige God, wat is een voorrecht om in uw huis te komen, om gehoor te geven aan uw roepstem. Wat is het heerlijk om samen te komen, om samen u de lof toe te zingen, om onze gebeden aan u op te zenden, om elkaar weer te ontmoeten. Wat is het een voorrecht dat dat kan in vrijheid, dat dat kan zonder dat we bij de deur worden tegengehouden. Het hoeft niet in het geheim, het hoeft niet stiekem. We kunnen in alle openheid hier in Veenendaal, in dit prachtige kerkgebouw, samenkomen, naar hartelust zingen. Dank u wel daarvoor. We bidden of dit een dienst mag zijn tot uw eer. En wilt u zelf alles wegnemen dat ons hindert vanmiddag? U weet hoe we hier zitten. U weet van de zorgen die we misschien hebben meegenomen. U weet van afleiding die ons weg kan houden bij het luisteren naar uw woord, bij het lezen van de tekst. We willen bidden of er volle aandacht mag zijn voor u, voor uw woord. We willen bidden of het ook begrijpen mogen. Niet alleen de woorden die er staan, de zinnen, maar ook wat het betekent voor ons leven, hier en nu. Hier in Veenendaal en omgeving, anno 2019. Of we nu jong zijn of oud. Wilt u, Heilige Geest, de toepassing maken? Wilt u het woord van de Heer in ons hart leggen? En ook geven dat we, ja, dat we ermee mee werkzaam zijn? Dat het wat mag uitwerken in ons leven. Niet alleen nu, maar ook morgen. Als we weer ervoor staan. Als we weer in een vijandige wereld vaak onze plek mogen, maar ook moeten innemen. Geef dat we mogen opladen vanmiddag. Opladen. En wilt u, Heilige Geest, daarin alles geven wat we nodig hebben. In het luisteren, maar ook in het spreken. We bidden voor een ieder die een taak heeft vanmiddag. We bidden voor de organist. We bidden voor de koster. Wilt u bij mij zijn in het spreken? Wilt u zijn in het bijzonder bij de mensen thuis die hier hadden willen zijn, maar het kon niet vanwege ziekte of ouderdom? En nu luisteren ze mee, of kijken ze misschien wel mee via het internet. Heren, wilt u ook hen, uw zegen, niet onthouden? We bidden voor hen die het moeilijk hebben. Mensen die lijden, soms openlijk, weten we het van elkaar. Soms ook in stilte. U weet het. We dragen hen aan u op. Mensen in de gemeente. Mensen in onze familie wellicht. Mensen uit onze kennissenkring. Misschien uit onze straat of onze wijk. Misschien uit onze collega-kring. Heren, de namen die nu in onze gedachten komen, we brengen die namen voor u. Ontferm u. Wilt u geven wat nodig is? Genezing als er lichamelijk lijden is. Bevrijding als mensen vastzitten in zonde of verkeerde gewoontes. Genezing ook van binnen als er pijn en verdriet zit. Vanuit het verleden wat er is gebeurd. Als er relatieproblemen zijn. O Heere, wilt u dan een pad banen? En wilt u verzoening geven? We bidden voor de mensen die psychisch lijden. Ook hen willen we voor u brengen, voor uw troon brengen, Heren. Ontferm u ook over hen. We danken u dat afgelopen woensdag gevierd mocht worden dat onze universiteit in Apeldoorn 125 jaar bestaat. Dat is een groot goed, daar willen we u voor danken. Maar ook bidden of de universiteit ook mag blijven voortbestaan. We bidden voor de hoogleraren, voor de docenten, voor al het andere personeel dat er werkt, voor de studenten ook. We danken u dat wetenschap en vroomheid hand in hand gaan. Dank u wel voor de goede vorming die ik zelf en mijn jaargenoten daar hebben gehad. En we bidden voor al die studenten die er nu studeren. Wilt u met ze zijn? Wilt u ze helpen bij het studeren? Soms is het moeilijk. En soms lijken de bergen ook heel hoog. Maar Heer, als u erbij bent, dan lukt dat. Wilt u ze bij de hand pakken? Want als u roept, dan doet u het ook. We bidden voor onze gaven die we straks aan het eind van de dienst mogen geven. We willen vanuit onze rijkdom geven, maar Heere, laat het ook een offer zijn wat we met blijdschap geven, niet met een zuur gezicht. En laat ons royaal geven, als dankoffer, voor wat u, Heere Jezus, deed voor ons. Wilt u de boze geen kans geven vanmiddag om de verkondiging van het evangelie te verstoren, want daar is hij altijd op uit. Wilt u de Satan weren en wilt u, Heilige Geest, ruim en krachtig werken vanmiddag. We bidden dat in Jezus' naam. Amen. We openen de Bijbelgemeente in het Oude Testament en ik lees u 1 Koningen 16 vanaf vers 29 en dan lezen we door tot 1 Koningen 17 vers 1. En dat is ook meteen de tekst voor de verkondiging. Het laatste vers dat we lezen. Eén Koningen 16 vanaf vers 29. En dan lezen we Gods woord als volgt. En Achab, de zoon van Omri, werd koning over Israël in het 38ste jaar van Asa, de koning van Juda. Achab, de zoon van Omri, regeerde over Israël in Samaria, 22 jaar. Achab, de zoon van Omri, deed wat slecht was in de ogen van de Heere, meer dan alle die er voor hem geweest waren. En het gebeurde, was het gering, dat hij in de zonde van Jerobeam, de zoon van Nebat, ging, dat hij ook nog Izebel tot vrouw nam, de dochter van Eetbaal, de koning van de Sidoniërs, en dat hij de Baal ging dienen en zich daarvoor neerboog. En hij richtte voor de Baal een altaar op in het huis van de Baal, dat hij in Samaria gebouwd had. En ook maakte Achab een gewijde paal, zodat Achab nog meer deed om de Heere, de God van Israël, tot toorn te verwekken, dan alle koningen van Israël die er voor hem geweest waren. In zijn dagen bouwde Hiel uit Bethel Jericho weer op. Op zijn eerstgeboren zoon Abiram legde hij de fundamenten ervan. En op zijn jongste zoon Segub richtte hij de poorten ervan op. Overeenkomstig het woord van de Heere dat hij gesproken had door de dienst van Jozua, de zoon van Nun. En Elia, de Tisbiet, uit de inwoners van Gilead, zei tegen Achab, zo waar de Heere, de God van Israël, leeft, voor wiens aangezicht ik sta, er zal deze jaren geen dauw of regen komen, behalve op mijn woord. Tot zover de lezing uit Gods woord. Voordat we daar een gedeelte, vers 1, wat ik al zei, overdenken, gaan we eerst met elkaar zingen. Opnieuw Psalm 106 en nu de versen 11 en 21. Thank you. Ik kan me niet herinneren dat er in mijn tijd, dat wij lid waren in de Pnieuwkerk, dat er een bijbeluur was, een bijbelklas in de middagdienst. Ik zie allemaal kinderen weggaan en dan ben ik helemaal vergeten te bidden voor de leiding van die bijbelklas. Of heet het geen bijbelklas? De parel, hè, heet het geloof ik, hè? De parel, ja. Doen we dan straks in het dankgebed, zullen we danken voor de inspanning die deze mensen voor onze kinderen doen. De tekst voor de preek, zoals gezegd, 1 Koningen 17, vers 1. En Elia de Tisbiet uit de inwoners van Gilead zei tegen Achab: zo waar de Heere, de God van Israël, leeft, voor wiens aangezicht ik sta, er zal deze jaren geen dauw of regen komen, behalve op mijn woord. En na de verkondiging zingen we Psalm 73, vers 13 en 14. Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus, ik ben in Eemdijk bezig met een prekenserie over Elia. En dat is, ja, ik weet niet hoe lang die serie zal zijn, maar misschien wel 10 preken, misschien nog wel meer. En dit is de eerste preek geweest uit die serie, onlangs mee begonnen. En nou sta ik ergens in november nog een keer op het rooster. Dus dan was het mijn bedoeling om nu de eerste preek die ik uit die serie heb gehouden, hier te houden ook. En dan in november, als de Heer het geeft, als ik weer kom, dan een tweede preek te houden uit diezelfde serie. Dus het is wel goed om te weten, dit is dus de intro-preek van die serie, om iets te schetsen van de achtergrond van de profeet Elia. De achtergrond van zijn tijd, wat speelde er in het land, om ook iets te begrijpen van de woorden die hij spreekt en ook de impact die woorden, maar vooral ook wat de Heere voor straf over het land legde, wat voor impact dat had. De profeet Elia, jongens en meisjes, waar denken jullie aan bij de profeet Elia? Wat is nou het eerste wat er in je opkomt als ik zeg Elia? Vuurprofeet, of niet? Als je aan Elia denkt, dan denk je toch als eerste aan vuur. Natuurlijk. Elia nam het op tegen 450 priesters van de Baal. Hij bad om vuur van de hemel en er kwam vuur. En het verteerde niet alleen het offerdier op het altaar, maar zelfs het altaar zelf. En later gebeurde het nog 2 keer. Dat er vuur kwam van de hemel. Toen de koning later een arrestatieteam op Elia afstuurde, toen kwam er weer vuur van de hemel toen Elia daarom bad. En aan het einde van zijn leven, opnieuw vuur, toen Elia in een vurige wagen werd opgenomen in de hemel. Elia de vuurprofeet. Zo wordt hij genoemd in de Joodse traditie, vuurprofeet, letterlijk. Wij zijn in de gereformeerde traditie niet zo bekend met de apocryfe boeken, maar in het apocryfe boek Jezus Sirach staat het. En ik citeer: toen stond Elia op, een profeet als van vuur. En zijn woord brandde als een fakkel. Hij riep de Heere om vuur. Zijn profetenwoord brandde als een helder vuur. En je zou kunnen zeggen, zijn hart stond ook in vuur en vlam van ijver voor de Heere. Nou, Elia is een heel bekende profeet. In verschillende tradities, in verschillende godsdiensten ook. Voor de Joden natuurlijk, de grote voorloper van de Messias. De voorloper die mensen tot geloof en bekering moet brengen, die de mensen klaar moet maken voor de komst van de Messias die God had beloofd. Zodat de Messias geloof vindt als hij naar de aarde komt. Dus voor Joden is helder. Wanneer Elia verschijnt, dan is de Messias niet ver weg meer. En de Joden die gaan daar heel beeldend mee om, die laten heel beeldend zien hoe dat geloof levend is. Als er een jongetje wordt besneden, dan staat er een stoel klaar voor Elia. En als de paasmaaltijd, de sedermaaltijd wordt gebruikt, dan is er altijd een plek vrij voor Elia. En dan staat er een beker wijn op de tafel voor deze voorloper. Voor moslims is Elia trouwens ook een heel bekende profeet. Hij wordt genoemd in het rijtje rechtvaardige profeten. Alleen dan heet hij geen Elia, maar dan heet hij Elias. Nou, wij christenen kennen Elia natuurlijk ook. Natuurlijk vanuit het Oude Testament, maar ook vanuit het Nieuwe Testament. Er is geen profeet die zoveel wordt genoemd dan de profeet Elia in het Nieuwe Testament. In de kracht van Elia was Johannes de Doper gekomen om de weg voor de Heer Jezus te bereiden. Elia, een bekende profeet dus. Bij hem willen we vanmiddag stilstaan. Drie gedachten. Zijn tijd, zijn koning, wie er aan de macht was, en tot slot zijn boodschap. Elia, gemeente, is profeet in het Noordrijk van Israël. Dus het is na de scheuring van het Rijk, onderin het land, in het zuiden ligt Juda en bovenin ligt Noord-Israël. Elia is profeet in dat Noordrijk. Het is de tijd van het koningshuis van Omri, Omri en zijn zonen. En Omri was een goed militair, een goed strateeg en een sluw politicus. En dat zorgde ervoor dat koninkrijk van Omri en later van zijn zonen, dat was een welvarend rijk. Dat was een rijk dat aan de weg timmerde, zou je kunnen zeggen. Een land om rekening mee te houden. Economisch ging het voor de wind, maar echt gelovig was Omri niet meer. Naar de tempel in Jeruzalem ging hij niet meer. Nee, natuurlijk niet. Het rijk was gescheurd. Zijn gezin en onderdanen ook niet. Omri was een koning die slecht deed in de ogen van de Heere. Heel invloedrijk, met een heel machtig leger, zeker. Maar geen koning die de Heere diende. Om het volk toch iets van godsdienst mee te geven, had hij een soort surrogaatgodsdienst opgetuigd. Twee tempeltjes, één in Dan en één in Bethel. En in die beide tempeltjes stond een stierenbeeld dat de mensen konden aanbidden. Daar brachten ze hun offers. Om de Heere toch nog een beetje te dienen. Om hem nog een beetje te vriend te houden. En zo was de godsdienst in het land een soort mix geworden van afgoderij en de tempeldienst van vroeger in Jeruzalem. En je zou kunnen zeggen, en dat is misschien ook wel een goede toepassing vanmiddag, met de komst van de beelden verdwijnt de Heere naar de achtergrond. Hey, geldt dat ook voor onze tijd? Met de komst van de beelden verdwijnt de Heere naar de achtergrond. Ik ben nog relatief jong. Ik weet niet beter dan dat er televisie is. Ik weet nog wel de tijd dat er geen internet was. Maar voor veel jongeren is dat ook niet eens meer te herinneren. Want die zijn met internet opgegroeid. Er was ooit een tijd, mensen, jongeren, dat er geen beelden waren. Dat er geen televisie was, dat er geen internet was. Dat de mensen het moesten doen met wat ze hoorden. Er was hooguit radio. En heeft dat nou veel goeds gebracht, hè? En ik stel die vraag ook echt aan mezelf. De komst van de televisie, de komst van internet, heeft dat nou veel goeds gebracht? Als je nou tegen de achtergrond van het dienen van de Heere neerzet. Heeft het de dienst aan de Heere een boost gegeven? Of heeft het dienen van de Heere naar de achtergrond gedrukt? Je moet het zelf maar zeggen. Maar ik denk het laatste. In de boeken 1 en 2 Koningen, dat weet u wel, wordt de geschiedenis van de koningen van Israël en Juda uit de doeken gedaan. Vaak heel beknopt. En dan, dat gaat dan steeds langs hetzelfde plot. We lezen wanneer een koning de troon bestijgt, hoe lang die heeft geregeerd. Dan is er een korte samenvatting van zijn regeringsperiode, wanneer hij sterft en wie hem opvolgt. Maar weet wat ik zo intrigerend vind? En opvallend. Niet naar wat naar wereldse maatstaven belangrijk is, wordt genoemd. Wordt uitgebreid uit de doeken gedaan in het boek 1 en 2 Koningen. Maar wat de Heere belangrijk vindt. En dat zie je ook bij Omri, hè? Die vader van Agab. Een invloedrijk vorst die de grenzen van zijn rijk had opgerekt. Hele gebieden erbij had veroverd. Lees je niet in de tekst. Lees je niet. Het is voor de Heere niet relevant. Je leest in die teksten van 1 koning en 2 koningen. Ja, kort wat hij deed. Hij bouwde de stad Samaria. Hij maakte er een bijna onneembare vesting van. Hij had goede handelsbetrekkingen, zijn koningshuis meer dan 100 jaar aan de macht. Maar als je even terugbladert, waar valt dan de nadruk op in 1 Koningen 16? Als u een Bijbel heeft, lees u dan maar mee op vers 25. Omri deed wat slecht was in de ogen van de Heere. Hij deed meer kwaad dan alle die er voor hem geweest waren. Zo kijkt de Heere naar de koningen van zijn volk. Hij beoordeelt hen niet op hun politiek of militaire succes, maar of ze hem dienen. Het is wel goed om vanmiddag helder te hebben. God beoordeelt ons niet naar wat we bereiken, of onze zaak floreert, of onze carrière goed loopt, of, nou ja, vul maar in. Daar beoordeelt de Heer ons niet op. Maar hij beoordeelt ons erop of we hem dienen. Nou, dat gebeurde niet in de tijd van Elia. In die donkere tijd wordt hij geboren. Hij komt, Elia, uit Tisbe in Gilead. Nou, Gilead ligt behoorlijk in een uithoek van Israël in het oosten. Daar komt hij vandaan. We weten niet veel van zijn afkomst. We weten bijvoorbeeld niet hoe hij geroepen is tot profeet. Het enige dat we weten is dat hij uit Tisbe komt en een man Gods is. En ook dat vind ik leerzaam. Bij een man Gods gaat het niet om zijn afkomst, niet om zijn familie, niet om wat hij heeft gedaan, niet om wat hij heeft gepresteerd. Bij een man Gods, en dat zien we bij Elia, gaat het om zijn boodschap. En wat van de koningen van Israël geldt, dat geldt ook voor zijn profeten. De Heere kijkt naar hun gehoorzaamheid, of ze zijn woord spreken. Een predikant is niet in de eerste plaats geroepen om geliefd te zijn bij zijn gemeenteleden. Een predikant is geroepen om Gods woord te spreken. En dat geldt voor diakenen, dat geldt voor ouderlingen net zo. Geroepen om Gods woord te spreken. Niet geroepen om sympathiek gevonden te worden op huisbezoek. Maar om Gods woord te spreken. Dat betekent dat een ambtsdrager woorden van troost en bemoediging spreekt als de Heer dat vraagt. Maar er ook niet voor terugschrikt om een woord van correctie, vermaning te spreken namens een zender. Wanneer dat nodig is. Want hij komt niet namens zichzelf, maar namens de Heer. Mannen Gods. Dat hebben we nodig, hè, in onze tijd. Mannen Gods. En dan gaat het echt niet alleen om dominees of ambtsdragers. Toen ik nog op het Roggeveld woonde, had ik een buurman. Hij was van een andere kerk als wij. Maar die buurman was werkelijk een man Gods. Hij sprak met liefde over de Heer. Hij bood een schouder om op te huilen als het moeilijk was, bij verdriet en nood. Maar hij sprak ook beslist woorden van wijsheid, woorden van God, woorden waar je mee verder kon. En hoe hij aan die woorden kwam? Niet door het internet af te struinen. Niet door anderen na te praten. Maar door simpelweg thuis te zijn in Gods woord. Door op zijn tijd met wijsheid en beslistheid een woord te spreken vanuit de Bijbel. En hij ruimde er ook tijd voor in. Ja, dat zag ik wel. En dan zag ik hem soms gaan op zijn fiets. En dan ging hij wel eens naar het huis van gebed naast de Bethelkerk. En dan ging hij daar bidden voor de mensen die hij op zijn hart kreeg. Hij was echt bezig met de mensen die God hem op zijn hart gaf. Man Gods. Hij was elke dag afgestemd op de golflengte van boven, op de golflengte van de Heere God. En wat is dat lastig, hè, tegenwoordig. Vindt u dat niet lastig? En vinden jullie dat niet lastig? Jongens en meisjes, afgestemd te zijn op de golflengte van God. Ik vind het zo lastig. Want er wordt zoveel uitgezonden op zoveel golflengtes. Er wordt uitgezonden op de golflengte van mijn WhatsApp. Ik word soms dol van de hoeveelheid WhatsApp berichten die ik krijg. Er wordt uitgezonden op Facebook Messenger. Misschien is dat al heel ouderwets, maar dat gebruik ik soms ook nog. Er wordt uitgezonden op, hoe heet het andere ook weer, in Instagram. Er wordt uitgezonden telefonisch. Er wordt uitgezonden door je ontmoetingen. Er wordt uitgezonden door de internetpagina's die je bezoekt. Er wordt uitgezonden door de mp3-speler die je op je hoofd hebt. Zoveel geluiden, zoveel signalen die ons bereiken. Zijn wij nog afgestemd? Kunnen we nog afgestemd zijn op de golflengte van boven, als we niet een aantal van die dingen heel bewust aan de kant leggen, hè, bij tijd en wijlen? Nou ja, zomaar een vraag. Dat was de tijd van Elia. In die tijd is hij volwassen geworden. Maar tegen de tijd dat Elia volwassen is geworden, en nu zijn we bij het tweede punt, is Omri al overleden en zijn zoon Achab wordt koning in zijn plaats. En dan zitten we ongeveer in 875 voor Christus. Achab, hij zal 22 jaar koning blijven, de zevende koning van het tienstammenrijk. En waar we lezen van Omri, dat hij al een zeer slechte koning was. Achab is nog veel slechter. We lezen het in vers 30 en vers 33. En opnieuw wil ik u vragen, lees maar mee. Achab, de zoon van Omri, deed wat slecht was in de ogen van de Heere, meer dan alle die er voor hem geweest waren. Ook maakte Achab, vers 33, een gewijde paal, zodat Achab nog meer deed om de Heere, de God van Israël, tot toorn te verwekken dan alle koningen van Israël die er voor hem waren. Nog slechter, deze zevende koning. Hij ging in de zonde van Jerobeam, dat betekent die tempeltjes waar ik het over had. Die had Jerobeam, een van zijn verre voorgangers, opgericht. Nou, in die afgoderij ging hij ook, dat was al erg. Maar Achab maakte het nog veel erger. Hij trouwt met de duistere prinses Izebel uit Sidon. Sidon, een koninkrijk van handelslui en zeelieden aan de Middellandse Zee. Politiek huwelijk, zoals je veel had in die tijd. Maar behalve goede handelsbetrekkingen haalt Achab met Izebel grote problemen het land binnen. Want Izebel is een heidense, occulte, duistere vrouw. Ze neemt haar heidense godsdienst mee. En ja, hoe gaat dat? Als je een relatie aangaat met een heidens iemand. En niet dat wij beter zijn, hè? Begrijp me goed, maar laten we dit nou eens toepassen op onszelf. Hoe gaat dat als je een relatie aangaat met een niet-gelovig iemand, een niet-gelovige jongen, een niet-gelovig meisje, een niet-gelovige man, een niet-gelovige vrouw? Dan ga je na verloop van tijd daar de invloed van ondervinden. Dan ga je na verloop van tijd meedoen. Zo gaat het met Achab in ieder geval. Via Izebel gaat hij ook de goden Baal en Astarte dienen. Baal, de klimaatgod zouden we hem kunnen noemen. De god die gaat over regen en vruchtbaarheid. Wordt afgebeeld als een stier. En dan die andere god, de Astarte, afgebeeld als een levensboom. Gewijde palen worden voor haar opgericht. Achab bouwt voor beide goden een plaats van aanbidding. Een tempel in Samaria. En voor Asjera een gewijde paal. Nou, was het nou zo erg dat Izebel haar goden meenam? Wat vindt u? Wij leven in een tijd waarin er gezegd wordt respect voor elkaar. Vrijheid van godsdienst. De godsdienst moet achter de voordeur privé blijven. Als je elkaar er maar in vrij laat, dan is het prima toch. Als Achab aan deze godsdiensten mee wil doen, is toch zijn keuze? Daar kunnen wij toch niets van zeggen. Neerbuigen voor een beeld, daar doe je toch niemand kwaad mee. Vrijheid van godsdienst is een grondrecht, toch? Ja, zo redeneren wij. Moderne, westerse mensen. Maar we moeten ons realiseren dat met dat invoeren van die heidense goden in het land. Van die vreemde goden, wat dat betekent. Want het is nogal niet wat. Want de Baal werd niet alleen gezien als een god tot wie je bidt voor de vruchtbaarheid van het land, maar ook tot wie je bidt voor de vruchtbaarheid van je huwelijk. Voor de kinderen, ook daarvoor dat er kinderen komen, was Baal verantwoordelijk. En de dienst aan Baal was niet alleen het knielen voor een beeld in een tempeltje in Samaria, maar dat was een hele cultus die omgeven was met seksuele uitspattingen. Waarin dat beeld Baal en de Asjera, waar dat hele beeld werd uitgeleefd. Het land raakt met overspel en hoererij besmeurd, besmet, belast. En je kan gerust zeggen dat er met Achab een demonische wind waait door het land. Hij laat zich onder invloed van de duistere Izebel niets gelegen liggen aan de Heere. En we hebben het gelezen, zelfs een architect uit Hiel uit Bethel, geeft hij de opdracht om Jericho te herbouwen. De stad die in een ver verleden vervloekt was door de Heere. Omdat Achan er in de tijd van Jozua ongeoorloofd had geplunderd toen de stad in handen van Jozua viel. De Heer had het gezegd, wie Jericho zal herbouwen, zal ik met de vloek treffen. En Achab, hij haalt zijn schouders erover op, over dit woord van de Heer. En laat Jericho toch herbouwen, omdat hij een vesting nodig heeft in het zuiden van zijn rijk. Maar de architect Hiel, we hebben het gelezen, verliest er wel zijn zonen, Abiram en Segub, door. En het kan zijn dat hij ze bracht als offer. Ja, het is afschuwelijk, als offer aan de Canaanitische goden, Kamos en Moloch. Maar het kan ook zijn dat de vloek van de Heere werkelijk over deze twee kinderen is gekomen. En opnieuw zie je hoe de schrijvers van 1 Koningen 16 en 17 de geschiedenis wat er gebeurt, taxeren, zien vanuit de ogen, vanuit het oogpunt van de Heere. Stel je nou voor dat de schrijvers van 1 Koningen en 2 Koningen onze tijd zouden moeten beschrijven. Wat zou er dan staan van Nederland? Wat zou er dan staan van Veenendaal? Wat zou er dan staan van Eemdijk? Ik denk dat er dit zou staan. Zij hebben hun God verlaten en ingeruild voor tv en internet. Zij hebben de waarheid van de Bijbel ingeruild voor de wijsheid van de wetenschap. Ze hebben de moraal van de Bijbel ingeruild voor zogenaamde vrijheid en zelfbeschikking. Ze hebben het zingen van liederen en psalmen tot eer van de Schepper ingeruild voor Nederlandstalige hosmuziek, Engelstalige pop, dance, hiphop en weet ik niet wat voor stijlen er zijn. Ze hebben hun kerkgang ingeruild voor bezoek aan pretparken en familie. Ze hebben alles wat natuurlijk was in de relatiesfeer tussen man en vrouw losgelaten en overgelaten aan het eigen inzicht. Ze offeren hun kinderen niet meer aan de Moloch, maar aan abortus. Ze zijn niet meer gebonden aan hun God, maar aan hun decadente welvaart. En verslaafd aan economische groei. Dat denk ik dat er zou staan. En dan is Elia daar. Ineens is hij er. Uit het niets staat hij aan het hof van Achab. Hij komt als het ware zo uit de hemel vallen. En hij brengt een woord van de Allerhoogste. Alleen zijn naam al, Eli, mijn God is Heere. Moet je het op je laten inwerken. Mijn God is Heere. Alleen die naam al is een preek op zich voor Achab. Er zit al een boodschap in waar Achab... Ja, dat moet zo confronterend zijn geweest. En dan doet Elia een eed. Hij zweert bij het leven van de God van Israël. Zo waar de Heere, de God van Israël, leeft, in wiens dienst ik sta. Er zal geen druppel vocht op de aarde komen. Geen dauw, geen regen, niets. Pas als ik het zeg, zal er weer regen en dauw zijn. Zal er weer water, zal er weer vruchtbaarheid zijn. En geen Baal, geen Ashera die daar iets aan veranderen kan. Nou, dat is nogal niet een uitspraak. In de Baaldienst dachten de mensen dat Baal in de droge periodes was afgedaald naar het dodenrijk van Mot. Een droge periode betekende dus voor de mensen dat hun afgod Baal in dit dodenrijk tijdelijk was overwonnen, was onderworpen. En pas als hij aan de God van de dood was ontsnapt, konden weer regen vallen en vruchten zijn op het land. Geen regen betekende dus dat Baal afwezig was. Wat een confronterende boodschap als je dat bedenkt. De boodschap van Elia. Waar Achab gelooft dat de droogte komt omdat Baal een tijdje dood is. Zegt Elia hier dat de droogte komt wanneer de altijd levende God van Israël dat zo beschikt. Niet de Baal is Heere, maar de levende God van Israël, dat is de boodschap van Elia. Niet de wetenschap is Heere, zou je kunnen vertalen naar onze tijd. Niet de economie is Heere. Niet ikzelf ben Heere, niet mijn zelfbeschikking. Maar de levende God van Israël is Heere. En hoe komt Elia nou aan deze woorden? Verzint hij dat nou zelf? Want er staat nergens dat de Heer hem opdracht gaf om dat te zeggen. En toch ben ik ervan overtuigd dat het woorden van God zijn. Want Elia is een man van gebed. Een man van de binnenkamer. In Jacobus staat dat Elia een mens was, zoals wij. Van gelijke bewegingen als wij. Geen supergelovige, maar een mens zoals jij en ik. En hij deed een vurig gebed, staat er in Jacobus. Dat het niet zou regenen. En het regende niet op de aarde. 3 jaar en 6 maanden. Elia, een man van gebed in een donkere tijd. Zijn er in onze kerken mensen zoals Elia? Zijn ze er in Veenendaal? Zijn ze er in Eemdijk? Ga jij als Elia op de knieën om vergeving te vragen voor de duisternis van onze tijd? Voor de duisternis die je soms ook in jezelf aantreft? Want wij kunnen wel afgeven op de seculiere cultuur buiten. Maar de seculiere cultuur zit ook hier. Zit ook van binnen. In jouw hart, in uw hart, in mijn hart. Gaan we ermee op de knieën voor die duisternis? Het is goed dat de Bijbel zo eerlijk is. Elia is geen geloofsheld die mijlenver van ons afstaat. Maar een man van dezelfde overweging als wij allemaal. Hij had ook zijn aanvechtingen. Hij had ook zijn zonden. Hij had ook zijn mentale inzinkingen. Als hij moet vluchten, iets verderop kunt u dat lezen, als hij moet vluchten voor Izebel. Dan ziet hij het niet meer zitten. Dan gaat hij liggen onder een bremstruik. En vraagt: Heere, neem me maar weg. Ik ben er klaar mee. Dus wat? Zelfde Elia. Mannen en vrouwen Gods zijn geen superhelden in het geloof. Mannen en vrouwen Gods zijn zondaren. Die het aangezicht van God zoeken. Dat is het geheim. Zoals Elia dat deed. Vurig. Waarom gaat Elia eigenlijk naar het hof van Achab? Wat zit er bij hem achter dat hij dit doet? Had hij zijn spreuk niet thuis in Tisbe kunnen uitspreken? Waarom moet dat aan het hof van Achab? Omdat hij namens de Heere gemeente oproept tot geloof en bekering. Omdat de Heere God geen lust heeft aan de dood van een zondaar. Laat staan aan de dood van zijn hele volk. Het is liefde. Het is vurige liefde die Elia drijft dat hij hier aan het hof van Achab dit uitspreekt. Brandende liefde waarom Elia dit gevaarlijke werk doet. De tegenspoed van de droogte is niet bedoeld om Achab en het volk te doden, maar om ze te redden, om ze tot inkeer te brengen. En wat lijkt Elia op de Heer Jezus? De grootste overeenkomst tussen die twee, tussen Elia en de Heer Jezus. Er zijn veel overeenkomsten, maar de grootste overeenkomst is een hart dat vurig brandt van liefde en ijver voor God de Vader. Het verlangen om hem te gehoorzamen. Het verlangen om zijn wil te doen. En die wil is dat een zondig volk zich bekeert en leeft. Elia beleidt dat hij staat voor het aangezicht van God. En daar wil ik graag mee afsluiten. Dat betekent staan voor het aangezicht van God. Dat je dus bewust bent, hè, dat de Heere je ziet. Dat de Heere ook meekrijgt wat je doet. De besluiten die je neemt. Het werk dat je oppakt. Het werk dat je laat liggen. Elia is zich er steeds van bewust dat hij de Heere onder ogen is als hij zo bezig is. Hij is zich steeds bewust van Gods aanwezigheid. Hij weet van zijn macht. Hij verlangt ook naar het terugdringen van duistere machten, zoals die van Izebel en de duivel. Hij verlangt naar een opwekking en geestelijke herleving van zijn volk, voor wiens aangezicht ik sta. Ik hoorde in de consistorie dat vorige week hier ook het seizoen is gestart. Bij ons in Eemdijk ook. Dus het seizoen loopt, de catechisaties lopen. Nou dit, hè, voor wiens aangezicht ik sta. Wat is het goed om elkaar daarop te wijzen. Bij de start van het seizoen. Ik weet niet wat jij doet. Misschien ambtsdrager. Misschien jeugdleider. Misschien leiding geven aan de zondagsschool. Misschien bezoekbroeder. Misschien pastoraal werk. Voor wiens aangezicht ik sta. Laten we ons dat beseffen. Elke dag opnieuw. Als we bezig mogen zijn in de wijngaard van de Heere God. Elke dag. Hoe beginnen jullie je dag, jongens en meisjes? En hoe eindig je de dag? Even terug naar die beelden. Begin je de dag met de beelden van je smartphone? Eindig je de dag met de beelden van je smartphone? Ja, je kunt natuurlijk je smartphone ook gebruiken om je Bijbel te lezen. Dat is goed. Maar als je het niet gebruikt om je Bijbel te lezen. Stel jezelf die vraag eens. Wat zijn de laatste beelden waarmee je gaat slapen? Wat zijn de eerste beelden waarmee je wakker wordt? Zijn die beelden zo anders dan die afgodsbeelden in de tijd van Agab en Elia? De beelden van je smartphone, wat hebben die je uiteindelijk te bieden? Wil je aan die beelden gebonden blijven? Of luister je liever naar Elia? En bekeer je je ervan, van die foute beelden? Als je kiest voor het laatste, dan heeft Elia zijn doel bereikt. Dan komt er stapje voor stapje een weg waarover de Messias ook jouw leven binnen wil komen. Want daartoe was Elia geroepen als voorloper. Nou, laat die boodschap nou zo functioneren in je leven. Als voorloper waarover de Messias jouw leven binnen kan en wil komen voor het eerst of opnieuw. Want die Messias is de Heer Jezus Christus. En hij brandt van verlangen om stromen van regen te geven op de droge grond van jou en mijn hart. Er komen stromen van zegen. Zend ons die heilstroom nu neer. Geef ons die grote verkwikking. Geef ze ons voortdurend, o Heer. Het is mooi om met dat gebed af te sluiten. Amen. Laten we danken en bidden. Aan het einde gekomen van deze dienst, Heere, komen we opnieuw voor uw aangezicht. We danken u dat u ons deze dienst, deze ontmoeting gaf. We danken u dat u tot ons wilde spreken vanuit het Oude Testament. De boodschap van Elia: het zal niet regenen totdat ik het zeg. Het is een wonder, Heere, dat u ons nog niet straft hier in Nederland. Voor alles wat er door kan. Dat we zo zijn afgedwaald bij u vandaan. We merken het ook in ons eigen leven. We belijden dat, Heere, zoals we hier staan en zitten. Het heeft ook invloed op ons, op ons denken, op onze mening. Heere, vergeef het ons. Om Jezus wil. Stort uw Heilige Geest uit, Heere, over onze gemeenten, over onze kerken, in onze harten, in onze huizen, in onze gezinnen. Leer ons u volgen, Heere Jezus, en leer ons zien waar we mee moeten breken, omdat het volgen van u in de weg staat, omdat het onze eeuwige bestemming in de weg staat, omdat het, als we op die weg, op een foute weg doorgaan, ons tot een vloek zal zijn. Het is het een of het ander, Heere, we bidden. Of u ons heldere ogen wilt geven waar het op aankomt. Heel persoonlijk. Maar ook voor heel de gemeente. We bidden voor de broeders van de kerkraad. Wilt u ze wijsheid geven? Inzicht wat goed is om te doen. Inzicht wat niet goed is om te doen. Onze tijd vraagt om bepaalde keuzes. Maar Heere, we willen, en het moet ook, dicht bij uw woord blijven. Bewaar onszelf maar dicht bij uw woord. Want als het van ons afhangt, dan komt dat niet goed. We danken u dat de kerk van u is, Heere Jezus. De kerk zal altijd blijven bestaan. Als we er als ambtsdragers soms doorheen zitten. Leer ons dan omhoog zien. Op u, Heere Jezus, die het zal doen. We bidden voor dominee Van der Ree, die hier in de Pnio-kerk predikant mag zijn. We bidden voor hem en zijn gezin. Wilt u hem alles geven wat hij nodig heeft? Om uw woord te verkondigen, om de catechese invulling te geven, om zijn pastoraat te doen, om zijn inbreng te hebben in de kerkraadsvergaderingen. Zegen hem hier op deze plek. En geef ook dat hij zelf door de verkondiging heen ook zelf gevoed mag worden. Je wilt hem alles geven wat hij nodig heeft en ook zijn gezin. We danken u voor de mensen die leiding geven aan de parel. Dank u wel dat ze dit werk willen oppakken. Zegen ook hen, zegen heel het jeugdwerk hier in de gemeente. Laat het tot zegen zijn van de jonge mensen. En ja, Heere, nou bent u een God die gelukkig geduld met ons heeft. En laat het ook zo zijn dat we in de kerk geduld hebben met onze jonge mensen. En dat we een extra mijl met ze oplopen. Omdat we zelf ook jong zijn geweest. Heere, leer ons mild te zijn naar hen. Maar ook wijs en beslist waar het moet. Wilt u alle jeugdwerkleiders bijzonder zegenen. Heere, we gaan nu weer uit elkaar. We bidden u of u met uw Heilige Geest met ons mee wilt gaan. Wilt u de naprediker zijn? Wilt u geven dat we ermee werkzaam zullen zijn met het woord dat vanmorgen en vanmiddag is verkondigd? Wilt u het verkeerde dat er ook was genadig vergeven? En ons leiden als we het leven deze week weer ingaan. We leggen alles bij u terug en wij danken u voor wat u gaf om Jezus wil. Amen. We zingen onze slotzanggemeente, Psalm 23, vers 2. En u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. Eerste collecte voor de kerk, tweede voor de kerkelijke kas, in het bijzonder emeritiekas. En straks, zoals u gewend bent, wordt er gecollecteerd bij de deuren voor het bouwfonds. Van harte aanbevolen. Verhef dan uw harten tot God en ontvang de zegen van de Heere met een biddend hart. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u en jullie allen. Amen.